Welkom bij Achter de Gevels. In deze podcast spreek ik vanuit onze studio boven de Triumph in de Kalverstraat. Elke aflevering met een kenner over een gebouw in Amsterdam. Om meer te weten te komen over de stad, haar prachtige architectuur en rijke geschiedenis. Want waar vind je sporen van stadsbewoners die niet in de grachtengordel wonen? En waarom liet Amsterdam in de 17e en 18e eeuw toeristen en handelaren buiten de stad slapen? En hoe werd je eigenlijk wakker voordat er een wekker bestond? Ik bespreek het allemaal in deze aflevering met Bob Pierik. Hij is historicus en gespecialiseerd in het gewone stadsleven. We bespreken vandaag de nieuwe stadsherberg. En hoewel dit gebouw al eeuwen geleden is afgebroken, is de locatie niet minder bekend. Hier staat inmiddels namelijk het Centraal Station. Bob, welkom in de studio.
Ja,
leuk
dankjewel.
Dat je langs wilt komen. Ik noemde het net al, je hebt je gespecialiseerd in het alledaagse straatleven in Amsterdam.
Ja, in de 17e en 18e eeuw.
In de 17e en 18e eeuw. En niet zomaar een beetje gespecialiseerd. Je hebt namelijk een heel proefschrift hier aangeweid. En dat zelfs bewerkt tot een boek voor het publiek, genaamd Zoveel leven voor de deur. Waar komt die interesse voor het alledaagse en de normale burger bij jou vandaan?
Officiële antwoord is dat dat een onderzoeksopdracht was die ik ging uitvoeren. Maar ik heb eigenlijk sinds ik student geschiedenis was al fascinatie voor de stad als plek waar mensen doorheen bewegen. Waarin allerlei vluchtige dingen gebeuren die niet per se in de gevels af te lezen zijn. Dus daarom vind ik het erg leuk om vandaag met jou achter de gevels te kijken. En eens te zien naar hoe mensen nou plekken ervaren, voelen, wat ze zien en ruiken.
En hoe ga je dan te werk? Want het lijkt me niet per se de makkelijkste richting. Ik bedoel over de mensen die op de grachtengordel wonen, zoals we het noemen. Daar is veel over gedocumenteerd en er is veel over te vinden. Maar hoe vind je nou het leven van de normale burger van destijds?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat was ook het grote mysterie waarmee ik op pad gestuurd werd toen ik aan dit onderzoek begon. Toen dacht ik, was er maar zoiets als wat de gemeente Amsterdam nu heeft? Als je nu op de Wallen loopt, dan kan de gemeente live meekijken op je smartphone. En dan kunnen ze de drukte live monitoren. Overal staan camera's in een goed centrum kunnen ze meekijken van waar is het nou te druk of niet. En ik dacht, hadden we die sensoren in de 17e, 18e eeuw maar. Wat we wel hadden in de 17e, 18e eeuw waren gewoon mensen die constant alles in de gaten aan het houden waren. Uit hun openstaande deuren, uit hun ramen waren ze aan het kijken. Bemoeiden ze zich met wat er op straat gebeurde. En als er dan eens iets uit de hand liep, dan gingen ze daar vaak ook een getuigenis over afleggen. En in dat archief van die getuigenissen, de getuigenverklaringen in het notarieel archief van Amsterdam, zitten dus allemaal zaken van normale Amsterdammers die zich met alles en nog wat bemoeien. En daar heb ik naar gekeken. Dus dat zijn kriegelige 17e en 18e eeuwse handschriften. Maar als je er genoeg daarvan leest, dan komt de stad vanzelf tot leven.
En misschien leuk als je zo'n getuigenis voor wil lezen. We hebben er eentje uitgezocht samen.
Ja, oké. De 34-jarige weduwe Marritje Stoffels woonde in 1656 in de Bakkerstraat bij de Regulierspoort. Marritje dook op in een speelhuis aan de Palmgracht in het noordelijke puntje van de Jordaan. Dat was toen helemaal aan de andere kant van de stad. In de zaak waarin Marritje getuigde, ging het om een boze man die een kroeg kort en klein sloeg. Maar interessant genoeg verklaarde Marritje dat ze hem in die kroeg al eerder op 3 verschillende momenten groot geraas en rumoer had zien veroorzaken. Hij weigerde te betalen en spoorde andere klanten aan om hetzelfde te doen. De derde keer dat hij zo tekeer ging, was Marritje om 22:30 s'avonds aanwezig. Marritje was getuige van het tafereel, wat erop wijst dat ze waarschijnlijk in de kroeg werkte, of er in ieder geval vaak kwam. Liep ze dan s'avonds als de kroeg dichtging nog een 30 minuten dwars door de stad naar huis? Voor vrouwen als Marritje was het daarom belangrijk dat de straten s'avonds veilig waren.
Ja, als ik dit hoor, dan denk ik vooral, jeetje, wat een onrust.
Veel leven voor de deur, inderdaad.
Leven voor de deur. Ja. Maar zou je kunnen vertellen hoe jij naar dit stukje kijkt en wat je eruit haalt?
In die getuigenverklaringen vertellen mensen dus waar ze wonen, wie ze zijn en waar ze waren toen er iets gebeurde. En precies dat vind ik er erg interessant aan, dat je dus mensen ziet die ergens opduiken in de stad. En zo'n Marritje die duikt op in zo'n kroeg, maar die woont dan ergens anders. En dat zegt dus iets over haar dagelijkse mobiliteit, waar ze komt, waar ze heen gaat. En dat ze dus dan 's avonds misschien nog over straat moet of niet. Wat ik leuk vind is dat mensen dus in die akte overal door de hele stad heen opduiken. Soms buiten de stad, dat ze bijvoorbeeld buiten de stadsmuren ergens werken. Of dat ze ergens in de Jordaan wonen en helemaal aan de andere kant van de stad werkten. Dat ze bijna een half uur moesten lopen door die stad. Want het is natuurlijk een wandelende stad, maar het is best een grote stad om elke dag doorheen te moeten lopen. Dus dat is van die informatie die zit niet meteen in die getuigenverklaring, maar dat kun je er wel uithalen.
Ja, precies. Dus het gaat jou nog niet eens zoveel om het voorval, maar meer om de context.
Ja, hoewel dat groot geraas en rumoer natuurlijk ook fascinerend is.
Ja.
Bedenk ik dan ineens, oké, maar die mensen die daarnaar kijken, waar komen die vandaan? Wie zijn zij nou?
Ja, nou, interessant. En is het dan lastig, want je zei al dat het het oud-Nederlands is opgeschreven natuurlijk. Is het lastig om daar chocola van te maken?
Ja en nee. Dat Nederlands is eigenlijk interessant genoeg nog best wel herkenbaar. Dat kan je ook lezen. Je hebt er gewoon wat meer tijd voor nodig dan wanneer je 4 jaar geschiedenisstudie op zak hebt. Mm-hmm. Maar in principe is als je Nederlands kan je dit lezen. Het grote probleem is eerder dat het een gerechtelijke tekst is. Dus het is 1 hele lange lopende zin waarin wordt gezegd en de getuigen verklaren dat dit en dit en dat en zes en zo. Dus dat is een soort van er 1 hele grote lopende zin van maken. En dat, nou ja, daar kom je ook wel doorheen, maar dat is wel even wennen.
Ja, het is toch iets makkelijker met interpunctie.
Ja, precies. Ja, ja.
En hoe selecteer je dan die stukjes? Want in je boek komen best veel van dit soort getuigenissen voor. Hoe selecteer je dan de stukken die voor jou relevant zijn?
Ja, door er zoveel mogelijk te bekijken eigenlijk. Ik heb voor mijn onderzoek 4 jaren, dus 4 boeken van een notaris, volledig doorgenomen en in een database verwerkt. En van alle zaken opgeschreven wie erin zat, waar ze waren, waar ze kwamen, wat ze deden. En dan, voor je het weet, heb je dus honderden, duizenden mensen in beeld en kun je wat zeggen over de hele stad. Mm-hmm. En dat lukte eigenlijk alleen door niet van tevoren te gaan selecteren, maar gewoon zoveel mogelijk zaken te bekijken. Toen heb ik uiteindelijk die zaken nog weer aangevuld met interessante zaken waarvan ik dacht, oh ja, hier moet ik echt wat mee.
Ja, dus je hebt er wel echt een proefschrift voor nodig.
Ja. Maar ja, er is nog 3,5 kilometer aan het reële acte, hoor. Dus er zitten nog best wat proefschriften in dat archief.
Oké, dus hopelijk mag je door.
Nou ja, of iemand anders mag ook de handschoen opnemen. Ja.
Mooi. Wat we net al zagen in dat stukje is dat er dus best veel geweld is. Is het voor jou duidelijk geworden waarom er toen zoveel geweld afspeelde? Want dat zie je ook in de rest van je boek steeds terugkomen.
Ja, tegelijkertijd. Als je al die akten achter elkaar leest, dan krijg je misschien een beeld van Amsterdam als een extreem gewelddadige stad waar iedereen om het kleinste stukje ruzie of de kleinste opmerking een mes trekt en elkaar te lijf gaat. Dat beeld is ook niet waar. We kijken natuurlijk door de ogen van een soort politiearchief. Als je nu alleen maar de processen verbaal gaat lezen, dan denk je ook dat iedereen in Amsterdam altijd alleen maar elkaar aanrijdt en aanfietst en ruzie met elkaar heeft. Dus je kijkt natuurlijk wel door de ogen van wat er fout gaat. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het in de vroegmoderne tijd wel een stuk normaler om dingen met vuisten op te lossen. Mensen staan hun mannetje en eigenlijk wordt die hoofdofficier van Amsterdam er ook pas bijgehaald als het echt uit de hand loopt. Dus vaak lees je in die akte ook wel dat er dan een grotere stap is geweest. Dus dat er bloed was of dat iemand, wat ook ernstig werd gevonden, dat een muts van iemands hoofd getrokken werd en dat ze blootshoofd over straat moesten en zo. Dus dat er ergens een schandaal was waar mensen echt iets groots van hadden gemaakt. Dan gingen ze naar die hoofdofficier. Ik denk, dat is een soort dark number natuurlijk, maar er is ook heel veel geweld geweest dat niet in de archieven beland is natuurlijk.
Ja, dus dan is het nog meer zelfs.
Ja.
Maar ik snap wat je bedoelt. Het is natuurlijk het deel waar jij nu op inzoomt. Door de stukken die je hebt gebruikt. We zouden het gaan hebben over de nieuwe stadsherberg.
Ja.
Die staat er al een tijdje niet meer, al zo'n 150 jaar niet meer. Waarom heb je toch gekozen voor dit gebouw?
Ja, misschien goed om daarmee maar te beginnen met te vertellen wat de nieuwe stadsherberg is. En het gaat dan om de nieuwe stadsherberg in het IJ. Er waren nog meer stadsherbergen. Er was ook een nieuwe stadsherberg in de Plantage, verwarrend genoeg. Maar de nieuwe stadsherberg in het IJ was dus een grote herberg op palen in het IJ die via een grote steiger verbonden was aan het vasteland. Ongeveer de hoogte van waar nu die nieuwe fietsenstalling gegraven is. Dus waar ze vroeger
achter Centraal Station.
Voor Centraal Station.
Voor Centraal Station, ja.
Dus waar we nu de grond in gaan in het IJ, gingen ze vroeger juist op palen boven het IJ stond een grote herberg. En dat was een fascinerende plek, omdat het was in Amsterdam en ook weer net niet. Dat was eigenlijk het hele punt, namelijk. Het stond namelijk net buiten de palen en de bomen van de stad. Dus als de stad 's nachts op slot ging, de stadspoorten gingen dicht, de bomen waarmee de haven afgesloten werden gingen naar beneden, dan kon je in de nieuwe stadsherberg nog aankomen en daar kon je dan nog overnachten, zodat je de volgende ochtend wel de stad in kon.
Want dat moet je misschien even toelichten, de stad ging dicht. Ja. Dat betekende dus echt dat je de stad niet meer in kon?
Ja, eigenlijk het hele gebied dat we nu als stadsdeel centrum kennen, daar stond een vesting omheen. Dat had verschillende stadspoorten. En die stadspoorten die gingen sluiten. Ging nog een poortklok af om te waarschuwen. Dan had je nog eventjes om naar binnen te komen. En daarna was het klaar. Dan was de stad dicht. Dat associëren we misschien nu heel erg met de middeleeuwen, of zo'n middeleeuwse oude stad. Maar dat is iets wat tot diep in de 19e eeuw normaal was.
En dan gingen de mensen die de stad niet in konden naar de stadsherberg.
Ja, die hadden dikke pech. Ja, die hadden eigenlijk in Amsterdam hadden ze heel veel mazzel. Er waren ook steden zonder stadsherbergen. Ja? Dan moest je maar gewoon, dan sliep je op de grond. Maar in Amsterdam waren dus rondom een aantal stadspoorten en dus ook in de haven stadsherbergen waar je kon overnachten. Dus dat waren grote door de stad bezat ze en die verhuurden ze dan aan herbergiers die daar best wel gegarandeerde overnachters hadden natuurlijk. Dus je moet het zien als een soort voorloper van een hotel, maar ja, dan een stadsherberg.
En wat voor mensen kwamen er?
Ja, vooral eigenlijk reizigers, handelaars, mensen die professionele wijze in Amsterdam moesten zijn. Dat waren dan bijvoorbeeld in één akte die ik ook gevonden heb, een handelaar uit Purmerend, die zoekt een handelaar uit Groningen. En die zoeken elkaar op in die nieuwe stadsherberg. En dat zijn dan mensen die daar professioneel moeten zijn en ook dat een fijne plek vinden, omdat het als grote openbare plek ook een plek was waar veilingen gehouden werden. Wat een plek was waar ook normale Amsterdammers heen gingen en juist mensen van buitenaf. Dus het is echt een plek waar, waar een soort mix van mensen was.
Ja, dus het was eigenlijk meer dan alleen een hotel.
Ja, ja zeker. Ja. Dus er was een grote zaal waar ook veilingen gehouden werden. Soms in van die akten beschrijven dus normale Amsterdammers dat ze gewoon op de steiger op de stadsherberg staan. Dat ze daar even gaan wandelen of zo. Dat ze, kun je over het IJ uitkijken naar wat nu Amsterdam-Noord is. Dus het is ook grappig genoeg gewoon een openbare ruimte.
Grappig. En nog heel even voor het beeld. Ik zit toch nog even het voor te stellen. Dus de stad was allemaal afgesloten, maar hoe werkte dat dan op het water?
Ja, dan hebben we het over de bomen. Amsterdam was natuurlijk een havenstad met het IJ, dat was een zeearm. Dus daar kwam gewoon de Zuiderzee eigenlijk de stad ingestroomd. En om dat af te sluiten liepen er dus houten palen en steigers om die hele haven heen. En die houten palen die werden afgesloten met bomen. En het woord boom, ja, is verwarrend. Dan zie je misschien een boom voor je. Mm-hmm. Maar dat gaat dus eigenlijk om een slagboom. Dus een slagboom die gewoon afgesloten werd door een speciale boomwachter die met zijn bootjes 's avonds dan de stad ging afsluiten.
Ah, oké. Okay. Ja, ik denk dat ik me nu wel een beetje kan voorstellen. En terug naar jou, want we hadden het erover waarom jij dit nou had uitgekozen.
Ja. Ik vind het dus een fascinerende plek die ook wat zegt over hoe die stad in het algemeen werkt, met die poorten die dichtgaan, met die bomen die dichtgaan. Maar ook omdat het een plek is die, we komen er eigenlijk allemaal heel vaak. Het is bij Amsterdam Centraal Station een iconische plek waar ook nu je aankomt in de stad. En dat was het dus vroeger ook. Voordat het station er was, voordat die centrale entree van Amsterdam Centraal de iconische plek werd waar je Amsterdam binnenkwam, was dit al de plek waar je Amsterdam binnenkwam? Of dus soms even moest wachten voor je Amsterdam binnenkwam.
De functie lijkt eigenlijk nog wel een beetje.
Ja, het is eigenlijk heel symbolisch dat ze daar dus gekozen hebben voor Amsterdam Centraal, als wanneer dus de trein een van de nieuwe grote vervoersmiddelen werd om de stad binnen te komen. Ja, vroeger kwam je over het water en kwam je dan ook daar of was dat een van de vele plekken waar je die stad binnenkwam. Mm-hmm. Dus het is heel mooi hoe het totaal anders is en toch er een soort continuïteit te vinden is daar.
En je hebt het ook gebruikt in jouw onderzoek dus?
Ja, ik gebruik hem in mijn boek ook heel graag als een groot voorbeeld van hoe sommige van die plekken in Amsterdam heel bekend voelen en sommige totaal getransformeerd zijn. Dus, yeah.
Mooi. En even kijken, we hadden het al over die reizigers en die, als je dan op zo'n boot zat bijvoorbeeld, hoe wist je dan eigenlijk wanneer de stad dichtging?
Nou, dat is best een goede. Er waren almanakjes die uitgegeven werden, reizigersboekjes, waar de verschillende sluitingstijden in stonden. En die sluitingstijden die veranderden ook per seizoen, omdat het daglicht veranderde. En het idee was eigenlijk dat het grotendeels afhankelijk was van of het licht was of niet. Dus dan had je boekjes waarin je kon opzoeken, oh oké, het is mei, 31 mei, de stadspoort gaat vanavond om 9 uur dicht. En die werden dus gedrukt en uitgegeven. En had je dus voor verschillende steden de sluitingstijden van de poorten.
Een soort Lonely Planet.
Ja, een soort Lonely Planet.
En daar stonden dan alleen die tijden in? Of stond daar ook nog andere informatie?
Ja, ook nog. Soms stond er, want ze werden per jaar uitgegeven. Er stond er ook nog belangrijk nieuws in. Maar ook de locatie van waar de veren vertrokken en zo. Ja, inderdaad, Lonely Planet dingen. Maar geen tips voor restaurants, helaas.
Helaas. En er kwamen dus ook gewone Amsterdammers of mensen vanuit de stad daar om te drinken?
Ja, om te gaan drinken. Voor die veilingen, dan had je toch wel een beetje geld. Anders ga je niet naar een veiling voor je plezier, denk ik.
Ja.
Mensen kwamen daar ook gewoon als een normale herberg. Er werkten ook best wel wat mensen. Dat is natuurlijk een best wel groot gebouw met tientallen kamers waar mensen konden overnachten. En er zat naast de stadsherberg ook het bothuisje, wat nog wel eens verward werd met een boothuisje, maar dat is het niet. Bot, vissoort. En die werd daar verhandeld, geveild en gecontroleerd. Dus het was ook een plek waar de visverkopers ook nog wel kwamen en zo. Dus daar ging je dan gewoon heen voor je vis.
Want daar had je ook nog een leuk verhaal over in je boek.
Ja dat gaat over dat die visverkopers, die zijn allemaal lid van een gilde. En het gilde in de vroegmoderne tijd is tegelijkertijd, het is zowel een soort vakbond als een organisatie die ook zelf handhaaft en de boel inspecteert. En wat er gebeurde in een van die zaken is dat er een man illegaal met vis door die haven heen roeit. En die wil die verkopen of die wil die ergens kwijt, dat wordt niet helemaal duidelijk. En dan gaan drie visverkopers vanaf het bothuisje roeien ze achter hem aan en er wordt een soort kat en muisspel waar ze proberen hem die illegale vis af te nemen. En die man die heet Berend. Die, grappig genoeg noemen ze hem dus eigenlijk Berend Botje in die akte.
Yeah.
En die roeit vervolgens naar een schip toe waar de matrozen op dat schip beginnen te roepen naar die visverkopers van hey, laat Berend met rust. Dus misschien dat die
vis. Maar het was illegaal, toch?
Het was illegaal, ja. Misschien dat die vis wel naar hun toe smokkelde.
En illegaal vanuit de stad dan, of vanuit de gilde?
Nou, de stad heeft die gilde geautoriseerd om te handhaven. Dus ze doen het heel erg samen. Ja. Alleen, er is niet zo'n gigantisch ambtenarenapparaat zoals er nu is. Dus het zijn vaak dingen die dan dit soort vakorganisaties zelf regelen. Alleen, ja, tegelijkertijd is er dus heel veel smokkel. Er wordt wel eens gesluikt. Dat betekent dat dingen verplaatst worden zonder dat de juiste belasting betaald worden. En er zijn genoeg mensen die wel eens een oogje dichtknijpen. Dus een van de grote scheldwoorden die ook wel opduikt is verklikker. Dus juist sommige van die handhavende gildeleden waren mensen die op zoek waren naar verklikkers om erachter te komen waar eigenlijk gesmokkeld werd of niet. Dus het is een constant kat en muisspel tussen autoriteiten, gildeleden en mensen die proberen om ergens een slaatje uit te slaan. Dus
En zo was Berend Botje er een van.
Dat was er eentje van. Ja.
En hoe ging dat verder?
Die weet ik uit mijn hoofd even niet. Volgens mij eindigt de vis in het ei. Maar dat is meestal hoe dit soort zaken
eindigen. Weinig succesvol.
Ja, precies. Ja.
Grappig. En die stad was dus helemaal dicht.
Ja.
Vooral 's nachts als de stadspoorten ook dicht gingen. Ik kan me er ook weinig bij voorstellen, omdat we nu natuurlijk een hele open stad hebben.
Mm-hmm.
Hoe beïnvloedde dat het leven van de Amsterdammer?
Ja, nou ja, dat een van de redenen dat zo is, is dus ook die belasting op goederen. Een van de voornamelijkste belastingen in die tijd is op goederen. En waar kun je dat checken? Waar het de stad binnenkomt. Dus het zorgt er ook voor dat er een paar plekken, centrale toegangspunten zijn, waar goederen en mensen de stad binnenkomen en dat je dat kunt controleren. En je zegt eigenlijk, vinden we het nu heel normaal dat de stad heel open is. Maar we vinden het tegelijkertijd weer de normaalste zaak van de wereld. Dat als je op Schiphol aankomt, dat je je paspoort laat zien. Dat je daar de juiste papieren hebt. Dat je niet zomaar goederen meeneemt die niet mee kunnen worden genomen. Dus we hebben die grenzen nog wel. We hebben ze alleen verlegd. En in deze tijd gebeurt dat op stadsniveau. Dus je kan ook, als je allerlei foute dingen doet, best verbannen worden uit Amsterdam. Dan kan je nog wel in Leiden terecht. Dus het is ook heel erg een stad zelf die dit soort zaken uitvoert die we nu op staatsniveau regelen. Als je het trouwens heel bond maakt, word je uit heel Holland verbannen. Dus dan kun je ook niet meer in Leiden terecht.
Ah. Ja. Oké, maar het is dus nog wel te vergelijken met de huidige situatie. Het is alleen op een andere schaal.
Ja, en dus een stuk handmatiger. Er staat gewoon iemand bij de poort, die komt alles controleren, die gaat alles checken. Er zijn geen digitale registratiesystemen natuurlijk.
Nee, dat kan ik me ook voorstellen. En hoe zag het leven er dan verder uit als die stadspoorten dicht gingen? Want in je boek las ik dat er dan ook best veel dingen veranderden op straat.
Ja, en dat gebeurt op een manier een beetje doordat de stadspoorten dichtgaan en een beetje omdat de stadspoorten juist dichtgaan als het donker wordt. Dus er zijn allerlei andere zaken die gekoppeld zijn aan het sluiten van de stadspoort. Dus bijvoorbeeld bepaalde markten moeten sluiten, er mag niet zomaar meer gehandeld worden.
De avondklok uit de coronatijd.
Ja, precies. We gaan naar een soort avondklok. Maar je mag wel gewoon op straat komen. Het is niet zo, zoals de avondklok uit coronatijd, dat je niet meer naar buiten mag. Alleen, dat straatbeeld wordt heel erg anders. Dus er gaan ratelwachten patrouilleren. Die lopen door de straat en die kijken.
Wat is een ratelwacht?
Ja, dat zijn mannen vooral. Eigenlijk zijn het mannen. Alleen soms vinden we dat hun vrouwen ze wel eens helpen. Dus die heten dan niet ratelwacht, maar die doen wel hetzelfde werk. Mm-hmm. Maar die ratelwachten die lopen 's nachts over straat om te waarschuwen bij onraad. En het uur rond te roepen. Dus die lopen dan door je wijk en die vertellen je dat het 4 uur 's ochtends is.
Want je had natuurlijk geen eigen klok.
Ja, precies. Nou ja, daarvoor had je de ratelwacht. En als er dus vuur is, dat is natuurlijk een van de grootste angsten in zo'n vroegmoderne stad, dat de boel afbrandt. Daarvoor waarschuwden ze ook. Maar ze treden dus ook op als een soort politie. Het zijn niet echt politieagenten, meer een soort burgerwachten. Van die boa's zijn het eigenlijk eerder. Dus vaak zijn ze niet degene die de arrestatie uitvoeren, maar wel de eerste die vertellen dat er wat gebeurt. Ze houden een oogje in het cel. Nou, ze hadden overigens ook geen hele geweldige reputatie. Dus soms waren ze zelf de daders van de inbraken. Dus dat is ook wel een beetje onhandig. Ja.
Oké. Nou, hopelijk hebben we dat tegenwoordig niet meer met de boa's.
Nee, ja, dat weet ik niet.
Het sluiten van de stadspoort werd ook aangegrepen door stadsbestuurders om bepaalde maatregelen door te voeren, toch? Je schreef iets over dat ze het Sinterklaasfeest bijvoorbeeld als protestanten niet heel erg waardeerden.
Ja, het is eerder dat ze dat als punt gebruiken om, als ze dan regels hebben, om ze nog wat strenger te laten zijn. Dus je mag ook niet meer met sleetjes rijden in de winter na het sluiten van de stadspoort en zo.
Dat überhaupt nodig was, zo'n regel?
Ja, dat wordt met heel veel mensen op heel weinig ruimte heel snel gevaarlijk, ja. Ja, inderdaad, geen rare liedjes zingen en zo. Het is eigenlijk wel vergelijkbaar met dat je nu na 10 uur stil moet zijn. Dat er gewoon een punt is waarop regels net wat strenger worden omdat het 's avonds is. En het sluiten van die stadspoorten is dan in die tijd een natuurlijk moment om dit soort regels in te laten gaan.
Helder. En tegenwoordig hebben we allemaal beroepen als life coach, cloud engineer, noem het maar op. Ik kan me voorstellen dat ze die destijds niet hadden. Maar zijn er ook beroepen uit die tijd die we nu niet meer hebben? Ze noemden al ratelwacht bijvoorbeeld, maar zijn er nog andere?
Ja, nou ja, dus hoewel de ratelwacht een soort continuïteit heeft als boa misschien, maar heel veel beroepen, vooral dingen die nu geautomatiseerd zijn. Zo vond ik in mijn akte een vrouw die langs de straten gaat met een hamertje en dan bij bepaalde huizen aanhamert eigenlijk. Ja, porren noemden ze dat. En die poort dan iemand wakker. Dus die gaat letterlijk als een soort wekker door de stad om mensen wakker te maken. Ja,
ja,
nu hebben we daar een app voor.
Toen
ging dat wat handmatiger natuurlijk. Ja. Ja, zo waren er de waterhalers. Amsterdam had legendarisch slecht water, omdat het grondwater verzeild was en het oppervlaktewater gewoon vervuild was. En ook een beetje zout binnenkwam. Dus het water kwam opgevangen in regenbakken en van de Vecht. Dus er gingen waterschepen elke dag op en neer richting Weesp. Nu ook Amsterdam, maar toen was dat Weesp. En daar vulden ze dan een schip vol water en dat vaarden ze dan weer helemaal terug naar Amsterdam om Amsterdam van goed water te voorzien. Ja, nou ja, dat zijn dingen die we weggeautomatiseerd hebben met de waterleiding.
Ja, dat is wel een tijdje geleden dat zo ging. En er was natuurlijk ook geen licht.
Ja, dus de lantaarnopstekers waren er ook. Ja, nu heb je natuurlijk nog steeds iemand die zorgt voor de straatverlichting en de knop omzet. Maar toen was dat iemand die hem handmatig de straatlampen aan en uit moest zetten. of moest steken eigenlijk.
En ik heb mij wel eens laten vertellen dat je nog steeds bij straatlantaarns in Amsterdam een soort twee stokjes ziet waar je dan een ladder tegenaan kan
zetten. Ja, ik weet wel dat ze historiserend terug aan het bouwen zijn, maar nee, die had ik nog niet gezien. Nee.
Ja, nou, leuk om nog een keer naar te kijken. Je noemde het net ook al eventjes, maar de titel Zoveel leven voor de deur, waar komt die eigenlijk vandaan?
Ja, dat is zo'nzelfde als die akte die ik eerder voorlas, waar een groot rumoer, een geraas werd gemaakt. Zo vond ik ook een akte waarin er werd beschreven dat er iemand zoveel leven voor de deur maakte. En dat betekende dus dat iemand stond te razen, te schelden, misschien te vechten. Juist eigenlijk voor herrie en overlast zorgde. En daarin vond ik hem heel leuk, want als we nu lezen Zoveel leven voor de deur, dan denken we niet per se aan dat het overlast is.
Nee, maar ik had niet aan geweld of onrust. Of
ja, dus daarom vind ik hem wel leuk, want dan kom je dan gaandeweg tijdens het lezen van het boek achter dat eigenlijk gaat het om iemand die dus een leven maakt. En een leven maakt betekent dus gewoon voor overlast zorgen.
Ja, precies. Dat is heel toepasselijk eigenlijk bij de verhalen die jij vertelt.
Ja, het soort akte waar ik mijn informatie uithaal, daar wordt vaak veel leven gemaakt. Ik ben in mijn boek juist heel erg geïnteresseerd in wat er op straat gebeurt. Mm-hmm. En heel vaak moet je daarvoor toch een beetje, zowel voor als achter de deur kijken. Dus in die tijd is het zo dat de scheiding tussen binnen en buiten wat minder strikt is. Mensen hangen de hele tijd uit hun ramen en over hun deuren. Ze zijn heel vaak een beetje binnen en een beetje buiten. Ze zitten op hun stoepje. Dus ik vind die focus op de deur vind ik ook heel leuk.
Ja, precies. Want mensen die zochten elkaar ook veel meer op misschien op straat.
Ja, en dat moest ook voor alles. Als je met je buurman wilde praten, dan stapte je huis uit en dan ging je naar je buurman. Als je je vrienden wilde opzoeken, dan moest je naar je vrienden lopen. Als je een boodschap had voor iemand aan de andere kant van de stad, dan gaf je een stuiver aan een kind. En die stuur je erop uit.
En een soort WhatsAppje eigenlijk.
Ja, precies. Ja, maar waar we nu makkelijker vanuit thuis, zonder maar een deur te openen, in contact kunnen staan met iedereen die we kennen en miljoenen anderen, moest je toen voor van alles juist die deur uit. Dus ramen en deuren stonden ook veel meer open. Als je in de 17e eeuw een huis zou zien met alle ramen en luiken dicht en de deuren dicht, dan liep je voorbij en dan dacht je, wie is er overleden? Maar dat was een gebruik dat deed je alleen maar om aan te geven dat je in rouw was. Dus
ja, oh, dat was een teken echt naar een soort symbolisch.
Als er iemand overleden was, dan kwam er een aanspreker aan je deur. En de aanspreker was een soort begrafenisboodschapper. Iemand die je kwam vertellen dat er iemand overleden was in je familie. Dat wist je dan vaak natuurlijk eigenlijk wel. Maar dat was het symbolische moment waarop die aanspreker je dan verzocht om je ramen en deuren te sluiten. Dus ja, iedereen die zo'n gesloten huis zegt, die kwam misschien later bij je langs om je te condoleren. Dus je doet
ook
niet
een
even
andere manier van met je verdriet omgaan eigenlijk.
Ja, ja. En het dus ook aan de buitenwereld te communiceren. Dat is er ook heel interessant aan. Zelfs wanneer je deuren en ramen dicht zitten, ben je dus nog steeds met je buurt in contact.
Ja, precies. Ja. Oh, interessant. We dwalen een klein beetje af van het gebouw.
Stadsherberg, hè?
Van het stadsherberg. Ja. Heb je nog een verhaal wat je daarover kwijt wil?
Over die nieuwe stadsherberg. Wat ik ook nog leuk vond, ik heb namelijk nog even zitten zoeken naar meer akten die niet alleen maar in mijn boek staan, omdat in mijn boek wordt de stadsherberg besproken, maar er zijn nog zoveel meer zaken in het archief.
Dus echt, ik heb die historicus van jou, die ja, dan dus meteen enthousiast
nog even zitten zoeken. En, heel kort een uit 1790, waar een schipper verklaart dat er geschoten werd met een kanon vanuit een fregat dat aan de nieuwe stadsherberg lag. Mm-hmm. Dus dan moet je denken dat er een groot gevaarlijk schip gewoon aan die stadsherberg ligt. En dan, ja, misschien om de bemanning te entertainen, alsof een soort vuurwerk dat afgestoken wordt, is eventjes met het kanon gaat schieten. Nou, dat was natuurlijk een groot probleem, dus dat werd opgeschreven en dat werd dan aan de hoofdofficier verteld. Maar er is ook kleiner, minder militair leed dat te vinden is in het archief. Zo verklaart de kastelein van de nieuwe stadsherberg in 1745... dat een van zijn dienstmeiden ongetrouwd zwanger is. En daar moet hij dan een verklaring over afleggen.
Oh jee.
En dan getuigen vier andere dienstmeiden, dus dat betekent dat hij al minstens 5 man personeel heeft lopen en waarschijnlijk nog wel meer, dat zij dus bij haar op de kamer waren geweest toen ze erachter kwamen dat zij zwanger was. Dat is natuurlijk niet iets wat die kastelein dan gaat doen. Dat was een zaak van vrouwen onderling die dat met elkaar moesten bespreken. Yeah. Maar vervolgens moesten ze dan wel aan de hoofdofficier van Amsterdam gaan vertellen dat dit was gebeurd. Want ongetrouwd zwanger zijn in die tijd was daar hield de overheid wel een oogje in het zeil.
Ja, want wat deden ze dan?
Nou ja, dat was behalve dat het als een moreel probleem werd gezien, was het ook een financieel probleem, omdat dan die kinderen in het weeshuis terecht zouden kunnen komen. Dus,
ja, dus dat had consequenties ja, voor de stad eigenlijk.
Ja, ze dachten toch wel vaak financieel over de dingen na natuurlijk. Ja,
ja precies. Oh, maar dat is wel een hele andere kijk op privacy en op individualisme.
Ja, ja zo hadden dus ook, er gaat dan bij, als iemand bevalt, komt er een vroedmoer kijken. Dus tussen iemand een vroedvrouw die bij de bevalling komt kijken. Maar die had ook de taak om, als het niet duidelijk was wie de vader van een kind was, om dan in de barensnood van die vrouw te vragen, wie is de vader? Er werd geloofd, of een beetje, het was het
idee. Dat was echt een verplichting ja. Bij de rol.
En het was het idee dat dus een vrouw die op dat moment aan het bevallen is, daar niet over kon liegen.
Nou, en dat is dus ook bij de dienstmeid in de nieuwe stadsherberg gebeurd.
Ja, volgens mij had ze uiteindelijk wel verteld wie de vader was. Dus dat was niet de issue, want die vader kan dan weer financieel verantwoordelijk gehouden worden. Dus het gaat uiteindelijk allemaal om geld.
Ja. Grappig. En wat vertelt dat verhaal jou nog meer over de nieuwe stadsherberg?
Ja, ik vond het vooral heel leuk dat we ineens dus dat personeel in beeld krijgen. Waar in een deel van die verhalen, we weten al dat er geveld werd. We weten al dat daar koopmannen rondliepen. We weten dat er gehandeld en gedaan werden. Maar die mensen die kooplieden van een schoon bed voorzien en drankjes, die komen ook ineens in beeld. En ook hun lief en leed in de vorm van dat ze, nou ja, dus ongewenste zwangerschappen in dit geval.
Ja, dus het vertelt eigenlijk ook weer iets over het normale leven of over de mensen die ondersteunen eigenlijk bij zo'n herberg.
Ja, precies. Ja.
En die herberg heeft er gestaan tot...
In de late 19e eeuw, volgens mij is die afgebroken toen het eiland aangeplemd werd, waar dus nu het Centraal Station wordt
neergezet. Met ook al de intentie om daar het Centraal Station te bouwen.
Ja. Ja, het Centraal Station daarvoor werd het eiland speciaal aangeplemd met zand dat ze hadden gewonnen bij het graven van het Eikanaal. Of het Noordzeekanaal, waarmee het IJ dus eigenlijk een verbinding naar de Noordzee kreeg. Daarmee werd een nieuwe tijd voor Amsterdam ingeluid. Ineens kon je met de trein via het IJ naar binnen. En daarbij werd symbolisch die stadsherberg afgebroken.
Ja, grappig dat dat meteen ook de overgang was. En was daarmee ook het einde gekomen aan de stadsmuren? Of is dat op een ander moment gebeurd?
Die waren eigenlijk in de 19e eeuw langzamerhand al wel steeds minder in gebruik. Ik weet dat bijvoorbeeld bij de Weesperpoort aan de Weesperstraat, daar was al heel lang discussie van, moeten we de Weesperpoort niet afbreken of niet? En toen uiteindelijk is die afgebroken. Dit is eigenlijk de definitieve genadeklap van het systeem van poorten en muren. Die vestingen door heel Nederland zijn in de 19e eeuw nog soort van half wel, half niet gebruikt. Mm-hmm. Sommige steden die waren verplicht om hun vestingen te houden voor militaire doeleinden. Maar dan heb je het dus meer over steden in het oosten van Nederland, zoals Nijmegen. Die wilden heel graag van die muren af en Amsterdam kon daar al vroeger van af. Dus daar was dat minder een probleem. En eigenlijk waren al met moderne wijken als de Pijp, Was de stad al buiten haar muren gebroken.
Die bestond toen al?
Ja. Ja.
En zie je nu nog wat van die stadsmuren?
Ja, als je naar de Muiderpoort gaat, daar staat de stadspoort nog. Dat is heel grappig, omdat de Muiderpoort is eind 18e eeuw opnieuw gebouwd. Dus eigenlijk is het relatieve nieuwbouw. En misschien dat ze toen gedacht hebben, ja, we gaan hem niet nu afbreken, nu die pas net nieuw staat.
Dat is toch wel leuk, zo'n stadspoort.
Precies, ja. En op het Haarlemmerplein staat de Haarlemmerpoort. Maar ja, dat is een 19e eeuwse poort. Dus de Willemspoort. Toen moest het ineens naar de Oranjes vernoemd worden. Een nieuwe tijd, een nieuwe monarchie. En dat is dus ook nog een stadspoort. Maar de originele Haarlemmerpoort is wel afgebroken. Ja, en je ziet het natuurlijk als je gewoon op de kaart kijkt. Als je het centrum van Amsterdam ziet, dan zie je duidelijk waar de buitensingels lopen, waar vroeger de vesting liep. En kun je zeg maar de stad in en uitlopen zonder dat de stadspoorten er zijn. Maar dat stratenpatroon, dat is er natuurlijk nog.
Dus je kunt in principe wel een rondje stadsmuren wandelen.
Ja, zeker. Ja, ja.
Leuk. En de oude stadsherberg, die staat er zelf niet meer, zoals we net zeiden.
Ja, het was de nieuwe stadsherberg. Sorry, was ook een oude nieuwe stadsherberg. Ja.
Goed dat je even corrigeert. Zijn er nog elementen van de nieuwe stadsherberg terug te vinden?
Ja, was het maar zo'n feest. Nee, helaas is eigenlijk toen die nieuwe fietsenstalling bij het Centraal Station gegraven werd, hebben ze nog wel gekeken, maar geen enkele sporen meer kunnen vinden van de stadsherberg.
Dus ja, dat moet wel een teleurstelling geweest zijn.
Ja, dat is wel heel jammer. Ja, ik ben natuurlijk zelf geen archeoloog, maar ik gun de archeologen dat ze heel veel vinden. Want daar zijn ze in Amsterdam best wel goed in.
En als historicus is dat natuurlijk ook mooi meegenomen.
Precies, ja. Ja. Maar het is jammer dat daar dan geen resten van te vinden zijn. Dus daarvoor, gelukkig is het bij het opgraven rondom het boren van de Noord-Zuidlijn heel veel gevonden. Dus dan kun je het misschien ook hebben als je soms een keertje niet iets vindt.
Ja, dan kan je daar je hart aan ophalen.
Ja, ja.
En zijn er nog andere dingen daar in de buurt waar je toch nog aan kan merken dat het de nieuwe stadsherberg daar heeft gestaan in die tijd?
Niet het nieuwe stadsherberg specifiek. Maar wat wel een hele leuke is dat je nu natuurlijk nog steeds het café-restaurant Hannekes Boom hebt. Wat is in het logo van het restaurant een grote eik is, een grote boom.
Yeah.
Maar dat moet dus eigenlijk een slagboom zijn. Want het was Hannekes Boom is al honderden jaren daar.
Dat had ook die naam destijds.
Ja, ja. Dus dat was al in de 17e eeuw, was Hannekes Boom de slagboom waar je daar de stad in en uit kon varen. En dus niet een grote eik.
Oh, grappig. Want het is inderdaad nog steeds een vrij bekende plek in Amsterdam natuurlijk.
Ja. Dus dat refereert nog steeds aan het feit dat daar de grens van de stad was. Ja.
Mooi. En verder nog andere... Dat was hem.
Dat was hem, ja.
Ja, dat is goed om te weten. Nou, dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering. Als de luisteraar de volgende keer uitstapt op Amsterdam Centraal, waar moeten ze dan dus op letten?
Ja, dan moet je bij die fietsenstalling denk ik eventjes een rondje lopen. En dat misschien de historische sensatie van het ontbreken van een nieuwe stadsherberg op je in laten werken. Dat je ineens daar op een plek stond waar honderden jaren lang alle reizigers uit Amsterdam aankwamen.
Ja. Nou Bob, ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Het was heel mooi om met je te praten. Voor de luisteraar bedankt voor de aandacht. Dit was weer Achter de Gevels voor deze keer. En graag tot de volgende aflevering.